Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 18 januari. Mijn naam is Rink van Ooyen. In deze uitzending Esther Vossen over Festival The Bluest Monday. Met kunst bereik je jongeren om over hun mentale gezondheid te praten. Waarom is dit voor veel jongeren een taboe? Dichter des Gelderlands Jesse Laporte dreigt het gedicht Blijf Zacht voor. Dan Dominique Panhuizen en Danielle de Vree over hun video-installatie en kunstproject De Lijnen waar langs wij lopen. Over de zichtbare en onzichtbare paden die hun moeders al voor hen hebben uitgelegd en hoe dit hun levensloop beïnvloedt of niet. Dan met vallen en opstaan kom je het leven door, maar op zekere leeftijd wordt vallen een serieuze bedreiging voor de gezondheid van ouderen. Martin Kuper, coördinator ouderenzorg bij regionale organisatie Huisartsen Amsterdam en praktijkondersteuner, vertelt over de lijnen die samenkomen na een valpartij en vooral welke lijnen volstrekt langs elkaar heen lopen soms. Dan Festival The Bluest Monday werd 13 januari geopend door dichter Jesse Laporte, zelf ook ervaringsdeskundige, met spoken word. We gaan nu weer naar een gedicht van hem luisteren die hij ook voordroeg bij de opening. Blijf zacht, Jesse Laporte.
Er zit een zacht in je knar dat je niet mag vergeten. Je noemt het geen knar, zelfs dat zit in je schild. Er waren dagen waarop je diertjes door je handen liet krioelen, keek naar vlechtjes in haren, maar dat lijkt je te vergeten. Je hebt op een grasveld boterhammen gegeten, je hebt het allemaal geweten en dat mag je niet vergeten. Er zit zacht in je knar. Iemand heeft een keer een hand door je haar, over je rug, over je wang en gezegd dat alles, in het ergste geval wel alles, dat het goed komt. Je kreeg eens de bal, je schoot op doel, maakte een punt, je kin in de lucht. Ooit is het zo geweest. Een cassette, een cd, een lp, een mp3 of iets heeft gespeeld en jij iets gevoeld. Je was in een kamer, misschien of niet alleen. Er hingen posters aan de muur of foto's aan de wand. En zonder dat je wilde, was wat was zoals het moest zijn. Er was een zacht in je knar dat je niet mag vergeten. Jij en je broer of je buur of je zus of die ander aaiden een varken en je vroeg je niet af hoe dat zou smaken, maar het aaien van het varken was alles wat je deed. Je hand aan de hand van een ander was genoeg en je maakte je geen zorgen over straks, over later, want die hand wist de weg. Je hebt vertrouwd op wat was en niet op wat niet is. Mensen geloofd en mensen behouden. Er zit een zacht in je knar dat je niet mag vergeten. Ga terug naar die plek en begin dan opnieuw. Je kreeg eens de bal, je kin in de lucht.
Schitterend, dankjewel Jesse. Dankjewel voor het prachtige gedicht. Esther Vossen, je bent ook directeur-bestuurder bij Beeldend Gesproken, Galerie Beeldend Gesproken en curator van het festival The Bluest Monday. Klopt het beeld eigenlijk dat jongeren niet graag over gevoelens praten of over psychische klachten?
Dank voor de uitnodiging ten eerste, Renk. Leuk om hier te zijn. Ook dank aan Jesse voor het prachtige en ontroerende gedicht. In hoeverre dat klopt, wat je ook ziet op sociale media, is juist dat jongeren eigenlijk stoer doen over hun mentale klachten. Dus kijk eens hoe depressief ik ben. Veel van dat denk ik dat buitenkant is. Het is nooit onderzocht. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ook mentale gezondheid een soort van marktwaarde heeft. Of iets van jongeren dat ook gebruiken om zichzelf te positioneren. In de zin van dat het niet goed gaat. Ja. En dat op zichzelf is best wel complex, denk ik. Ik denk als het echt niet goed met je gaat, dat het lastig is om dat te delen. En dat komt gewoon omdat het heel intiem is ook.
Ja, zeker. Als dat echt is, inderdaad moeilijk om te delen. Omdat er blijkbaar heel veel ruis op de lijn is. Zoals jij zegt, dat jongeren het ook een beetje gebruiken om zichzelf te positioneren. Dus kom je daar dan wel bovenuit als het echt slecht met je gaat?
Dat weet ik niet. Zou je aan de jongeren moeten vragen. Ja. Ja, ik hoop gewoon dat mensen, ook als het echt niet goed gaat, toch de weg weten te vinden naar elkaar, vooral. Ja. Want de gezondheidszorg, nou dat weten we, daar zijn gewoon hele lange wachttijden. Er is veel medicatie. Terwijl ik denk, en ja, ook veel anderen, dat praten gewoon helpt, delen. Het bij elkaar zijn met familie, met vrienden, met mensen die je gewoon misschien toevallig tegenkomt. Maar dat scheelt al een hele hoop als je het vertrouwen hebt in jezelf om dat ook te kunnen delen met anderen.
En als je naar iemand van 35 jaar, laten we zeggen, als iemand van 35 jaar oud praat over zijn of haar mentale gezondheid, luisteren we daar dan anders naar dan wanneer we naar iemand van 20 luisteren?
Wie bedoel je met we?
Dat is afhankelijk.
Denk ik niet zozeer, want het wordt wel heel erg onderzocht, hè, op het moment van hoe slecht gaat het eigenlijk met jongeren op het moment in de samenleving. Veel jongeren hebben gewoon klachten. Er zijn veel onderzoeken naar faalangst, onzekerheid, depressie. Jongeren maken zich veel zorgen. Het is natuurlijk heel anders of als jongeren onderling met elkaar daarover spreken, of dat je met een hulpverlener kan praten of met een ouder iemand.
Ik kan ook voorstellen dat het riskant is dat je dat je veel klachten afdoet als zijnde jongeren zijn veel minder weerbaar dan ze waren. Zit daar een kern van waarheid in? Of is dat een beetje oude mannenpraat die het allemaal niet helemaal begrijpt?
Wordt wel eens gezegd, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld hoogleraar psychiater Floortje Schepers heeft dat ook wel eens laten vallen. Hè? Ja. Dat jongeren, ouders van nu, die zijn toch wel echt anders dan ouders van pak mee 30 of 40 jaar geleden. Vaak zijn er kleine gezinnen waarin alle aandacht gaat naar het ene of het of de twee kinderen. Worden als prinsjes en prinsesjes behandeld. Ik ben even heel kort door de bocht in zwart-wit. Maar dat betekent wel, als je veel weerstand hebt in je jeugd, kan dat ervoor zorgen dat je weerbaar wordt door schade en schande. Is niet, ik ben geen voorstander daarvan, hoor. Dat is niet per se positief. Begrijp me goed. Maar de andere kant, dat je alle wind uit de zeilen genomen wordt. Dat je geen risico loopt of kan lopen eigenlijk, omdat je ouders heel beschermend zijn. Mm-hmm. Of zijn geweest. Dat is denk ik ook niet heel gezond. Want de wereld is gewoon, je hebt gewoon best een behoorlijke dosis ervaring nodig. Wil je het volwassen leven instappen.
Ja, en ook om problemen te overkomen die je tegenkomt.
Ja, zeker. Het is ook een oefening, hè? Hoe ga je om met tegenslag? En als je die tegenslag weinig hebt meegemaakt, dan kun je daar weinig in trainen of weinig in oefenen. En dan, dan is dat gewoon, kan dat lastig zijn, ook als je ouder wordt.
En nu wordt ook wel gezegd dat de toename aan mentale klachten ook te wijten is aan de coronatijd. Hoe ziet die inhaalslag eruit, denk je, voor jongeren die tijdens de coronatijd misschien werden tegengehouden in hun ontwikkeling? En die zouden zich nou weer vrij genoeg moeten voelen toch om zich te uiten?
Ja, maar het is wel zo, ik weet er niet het fijne van, hè? Ik ben geen onderzoeker. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat, in je puberteit ontwikkel je heel snel, maak je heel veel dingen mee. En als je dan vanuit de samenleving eigenlijk als er een halt toegeroepen wordt, doordat bepaalde dingen niet kunnen die belangrijk zijn in je ontwikkeling, dan moet je die misschien overslaan of uitstellen. Het kan zijn dat je daarna een inhaalslag gaat maken. Maar het kan ook zijn dat je het verstopt of vergeet. Dat het gewoon niet meer aan bod komt. Hoe zich dat precies uit, dat weet ik eerlijk gezegd niet, hoor. Dat moet je aan een onderzoeker vragen.
Ja want in het kijken en nadenken hierover ontdekte ik een heel belangrijke blinde vlek bij mijzelf. Ik kwam in de Volkskrant tegen bijvoorbeeld, ik lees even voor, het excessief bespreken van zorgen en negatieve emoties door de meiden in therapietaal, die inmiddels zo normaal is, op TikTok speelt mee. Ik dacht, ja, je vrek, TikTok. Ik laat echt heel erg mijn leeftijd zien nu. Dat bestaat ook, ja.
Ja. Kijk, zou ik zeggen.
Ja, precies. Nee, maar kijk jij als curator ook door de lens van TikTok naar dingen? Speelt dat mee?
Ja, ik kijk wel eens op TikTok. Ik vind het niet, zelf persoonlijk niet echt heel erg boeiend. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel erg boeiend is voor jongeren. Ik heb zelf ook twee jongeren in huis. Dus zeker. Nee, het voeden van elkaars problematiek is zeker iets wat je ook in de gaten kan houden. En ook als jongeren zelf, denk ik. Ik bedoel, er zijn gewoon grenzen aan in hoeverre je het onderscheidend vermogen in hoeverre van is iets echt of gaat het meer om, hè, waar we het in het begin van het gesprek over hadden, om soort te pronken met hoe slecht je eigenlijk voelt, om het zo te zeggen.
Want dat
is best wel nadelig natuurlijk, ja.
Want de deelnemende kunstenaars, die hebben echt iets te vertellen. Heb ik de indruk dat je jongeren niet heel erg naar het mond wordt gepraat. Iemand als Priscilla Koopman, die heeft echt wat te vertellen. En staat om die reden ook op het festival. En dat zie ik ook een beetje bij de andere programma-onderdelen. Het gaat er ergens over. Dus het is geen collectie dagboekverhalen waar je als jongere een beetje langs hopt. Of mag het juist wel een collectie dagboekverhalen zijn?
Ik denk. Ik denk voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met het uiten van mentale klachten of het bespreekbaar maken van intieme gevoelens, wat het is, hè, wat klachten ook zijn. Mm-hmm. Dit is gewoon heel persoonlijk. Kan het heel erg helpen om gewoon luchtige verhalen te horen. Zeg maar, de zogenaamde dagboekfragmenten. Ja. Maar ik denk wel binnen programmering dat het ook belangrijk is om die gelaagdheid aan te brengen.
En de kunstenaars op het programma zijn mensen met veel talent en kunde. Hebben die het moeilijker gehad in hun kunstenaarsloopbaan dan mensen zonder die achtergrond? Of is het juist een beetje een voordeel gebleken?
Het is moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat mensen die veel meegemaakt hebben of veel levenservaring hebben, dat die, en als ze getalenteerd zijn, hè, als ze kunstenaars zijn, dat zeker wel bijdraagt of bij kan dragen aan een verdieping in het werk. Mm-hmm. Ik denk wel, de kunstwereld is gewoon heel competitief. Je moet het toch hebben van, of veel, voor een groot deel hebben ook van het goede netwerk, de vlotte babbel, het goede jasje, om het maar zo te zeggen. En dat is vaak voor mensen die mentaal kwetsbaar zijn, en die dus af en toe of regelmatig een terugval hebben, is dat precies heel lastig. Dus het onderhouden van een netwerk is lastig. Ja. Soms voelen mensen met mentale kwetsbaarheden zich gewoon wat onzekerder, zeg maar, op het sociale vlak. En omdat die kunstwereld zo uitgaat van het unieke, hè, je maakt een uniek product als kunstenaar, je moet jezelf in de markt zetten. Dat aspect is vaak heel moeilijk. En dat is ook wat beeldend gesproken voor de kunstenaars wil doen.
Dat is in de hallen, even voor luisteraars, in de hallen, galerie beeldend gesproken.
Ja. Galeriebeeldend gesproken zit in de Halle Hannie Dankbaar Passage nummer 23, om precies te zijn. Van harte welkom. wij verkopen en verhuren kunst van kunstenaars met chronisch mentale klachten. In meer of mindere mate. Bij ons is iedereen wel heel open, zeg maar, of de meeste mensen wel redelijk open. En we proberen ook een safe space te zijn voor onze kunstenaars. Dus we schrikken niet heel erg als iemand een keer, als het even niet gaat.
Ja. Ik hoorde jou 2 jaar geleden zeggen, ik wil me graag meer gaan richten op jongeren. Dat is behoorlijk goed gelukt. De Bloemers Man deed dit jaar, dat is echt wel een kunstwerk op zich. En ik bedoel, gaat dat, als je dat ziet als een weefwerk, gaat er nog dieper de poriën van West in?
Ik hoop het, ja. We proberen echt verbinding te zoeken met allerlei organisaties in West. We willen ook vaker in het jaar programmering maken voor jongeren. Bloesman is een hele mooie aanzet daarvoor. Zeker, ja. Dus deze lijn willen we wel doortrekken. En ook in de komende jaren zal de Bloemersman gericht zijn op deze doelgroep, zoals het heet.
Je ziet bij andere organisaties die een soort gelijke festivals programmeren, dat ze jongeren zelf ook vragen om een deel daarvan te programmeren, hè, of om een festival vorm te geven. Zit dat in de pen bij jou?
Nou, dat doen we nu ook al. We hebben bijvoorbeeld aan Priscilla Koopman. Ja. Die heeft een enorm mooie muurschildering gemaakt. Ja. Ja. 8x4 meter, om precies te zijn. Voor haar voor het eerst dat ze zo groot kan uitpakken. En ook echt een stap in haar nieuwe stap in haar oeuvre. In haar ontwikkeling. Waar ze heel blij mee is. Die kans heeft beeldend gesproken en de Bluesman haar gegeven. Maar we hebben ook een onderdeel dat heet Fashion Against Depression. En dat zijn jongeren van House of Denim. House of Denim zit ook in de hallen.
Mm-hmm.
En het is een hele mooie organisatie die ook met jongeren werken. Die het soms wat moeilijk hebben gehad in het reguliere onderwijs. En deze jongeren die maken allemaal kleding. En met die kleding uiten ze ook hun identiteit. En zij hebben een kleine tentoonstelling gemaakt. Of een subtentoonstelling eigenlijk in de galerie beeldend gesproken.
Okay. En we gaan ook nog een workshop poëzie schrijven doen met Jesse Laporte. Die hebben we net gehoord, dus 20 januari is dat de laatste festivaldag?
21 januari, dus dat is aanstaande zondag, is de laatste festivaldag. Dus tot dan van harte welkom bij Beeldend Gesproken en in de passage van de Halle bij de Bluest Monday. We zijn open van 11 tot 6 en u kunt gratis binnenlopen.
Ja, en de site is thebluestmonday.nl.
Klopt.
Ja. Hey, Esther Vossen, dankjewel voor het gesprek.
Dankjewel, Rijk.
En wij gaan luisteren naar Monday, Imagine Dragons.
When you're down on your love, I think the man's been a tie up. When you face to the floor, I tap the dial, turn it up more.
Monday van Imagine Dragons van het album Mercury Act uit september 2021. Dan gaan we luisteren naar de agenda en de mededelingen door Michiel de Beer.
Agenda en mededelingen van donderdag 18 januari. Agenda. Documentaire Marokko Challenge. Vandaag, van 6:15 tot 7:30, komt er een avontuur tot leven in Pathé de Munt. Stap binnen in de wereld van Marokko Challenge. Amsterdamse jongeren op avontuur voor een betere wereld. En laat u meevoeren op een reis vol levenslessen, inspiratie en hartverwarmende momenten. Neem kennis van prachtige verhalen en moedige Amsterdamse jongeren die de uitdaging aangaan om het verschil te maken in de wereld. Ze organiseerden een sportevenement voor weeskinderen, brachten donaties en levensmiddelen naar kinderthuizen en ondersteunden in het epicentrum van de aardbeving die in november 2023 plaatsvond. Van ontroerende ontmoetingen tot betoverende landschappen. Deze documentaire neemt je mee op een onvergetelijke reis door Marokko. Meer informatie vindt u op website van Dynamo Jongeren. Geheugensteuntje. Geheugensteuntje is een verzamelplek voor buurtbewoners, vrijwilligers en geïnteresseerden. Informatie en ondersteuning kunnen halen over hun mentale gezondheid. U kunt er terecht voor zaken als dementie, eenzaamheid en andere GGZ-problematiek. Geheugensteuntje is elke zaterdagavond van 10:30 tot 13:00 te bezoeken in Huis de Wijk Olympus, Olympiaweg nummer 28. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Genesis Jagual via 06-45-24-4025. Danspaleis in het Zonnehuis. Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor ouderen. De platendraaier trekt oude krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis Prima, Doris Day en vele andere sterren van weleer. Van meezingers tot traantrekkers, van polonaise tot ouderwetse rock'n'rollen, met het Danspaleis is het altijd bal. Op 25 januari om 14:00 wordt het Zonnehuis omgetoverd tot balzaal. Jassen worden aangenomen, rollators geparkeerd en advocaatjes en hapjes gaan rond. Niet alleen ouderen zijn welkom, maar ook familieleden, buurtbewoners, personeel en jongeren die meedoen aan dit feest van het leven. Het Zonnehuis vindt u aan het Zonneplein in Amsterdam-Noord. Moslims in de media. Pakhuis de Zwijger organiseert op donderdag 25 januari om 8:00 s'avonds een beeldvorming over islam en moslims. Moslims komen bovengemiddeld vaak negatief in het nieuws, met alle gevolgen van dien. Journalisten en mediamakers hebben een belangrijke rol in die beeldvorming. Tijdens de avond zoekt de redactie Religie en Filosofie van Trouw samen met het publiek naar antwoorden. Wat is de journalistieke aanpak die recht doet aan de realiteit van de levens van miljoenen Nederlandse moslims? Hoe kunnen we het beste berichten over de islam in Nederland? Welke verhalen zijn niet verteld en welke zijn niet gesteld? De toegang is gratis en het pakhuis vindt u aan de Piet Heinkade 179. Mededelingen. Praat mee over toegankelijkheid, acute zorg. De zorg in Nederland staat onder druk. Dit komt omdat we te maken krijgen met een grote groep oudere mensen die gemiddeld vaak zorg nodig heeft, meer zorg heeft dan jongere mensen. Daarnaast is er een personeelstekort, waardoor het alleen maar moeilijker is om de zorg te geven die nodig is. Dit geldt ook voor de spoedeisende zorg en de acute verloskunde. Hiervoor is het ministerie van Volksgezondheid op zoek naar oplossingen en wil hierover met zoveel mogelijk Amsterdammers in gesprek. Laat uw stem horen en kom op 29 januari om 17:30 naar het kantoor van Cliëntenbelang in het INIT gebouw Jacob Bontiusplaats nummer 9. Meer informatie op de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Boetelawines. Op website van AT5 vindt u een uitgebreid bericht over hoe het systeemwereld van de overheid botst met de leefwereld van de inwoners. De digitalisering heeft soms echte Kafkaaske gevolgen, aldus omdus ombudsman Munis Ramlal. De meeste bekeurden krijgen wel een kwijtschelding voor een deel van de boetes als zij hun vergissing kunnen uitleggen. Maar dat is vaak pas maanden verder met alle stress van dien. Dat is de omgekeerde wereld. De gemeente moet voorkomen dat burgers in hun situaties terechtkomen. Typ het artikel op de website van AT5 met de naam in Munis Ramlal. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 18 januari. Terug naar Henk.
Dankjewel, Michiel. In de OBA aan het Mercatorplein is tot en met 20, 20 januari een film te zien. Het is een kunstenproject bestaande uit een film, filminstallatie eigenlijk. Een boek, een workshop. Dominique Panhuizen en Esther de Vree, welkom. Danielle de Vree heeft de kaart. Ik had net een Esther. Welkom allebei in de uitzending. Kennen jullie moeders elkaar eigenlijk?
Nee, onze moeders kennen elkaar niet.
Ook niet leren kennen?
Die hebben elkaar leren kennen tijdens de eerste presentatie van het werk.
Dus ze kennen elkaar nog niet toen jullie hen gingen interviewen. Laten we daar eens mee beginnen, want hoe is het project tot stand gekomen?
Dat is verschillende dingen. Het begon met een open call bij Punt WG. En ik ben onderdeel van dat ateliercomplex. En daar werd samenwerking vooral gestimuleerd. Dus ik heb Dominique en ik zijn bevriend.
En de open call was voor artiesten?
Ja, om een werk in te dienen. Uh-huh. Dus toen onze vaders zijn onlangs overleden.
Ja.
En die moeders bleven over. Dus wij dachten, we wilden het verhaal eigenlijk van onze moeders eens vertellen. En Dominique was het boek De Jaren aan het lezen en deelde dat ook met haar moeder. En dat is eigenlijk een collectieve autobiografie. Dus we dachten, als we die twee moeders naast elkaar zetten, dan hebben we en het persoonlijke verhaal en we vertellen eigenlijk een collectief verhaal.
Want welk collectief verhaal is dat dan? Van hun generatie?
Ja, dat is het verhaal van hun generatie. Mijn moeder is 82, die van Dominique 87. Wil je daar iets over vertellen, Dominique? Want jouw moeder is eigenlijk iets ouder.
Ja, want ik was heel erg geïnspireerd door het boek De Jaren.
Dat is van Annie Ernaux, hè?
Ja, en zij beschrijft eigenlijk vanuit de tweede persoon, schrijft ze haar eigen verhaal, maar ook het verhaal van de tijd.
En ze zegt, heeft het nooit over ik en mij.
Het leek mij heel mooi om mijn moeder, die is Franstalig opgevoed in België. Ja. Dit is een ook Franstalig boek. Om haar uit dat boek te laten voorlezen van dingen die ze herkende. Dus, want het gaat.
De periode die daar omschreven wordt, is tot en met 2006. Maar even kijken.
Ja. Het begint eigenlijk in 1942. Dus zij schrijft eigenlijk precies het jaar dat mijn moeder geboren is. En Dominique de moeder komt van daarvoor. Ja. En dat is de generatie eigenlijk die. Ja. Moest stoppen met werken als ze zwanger werden. Of als ze gingen trouwen, moesten stoppen met werken. Dus die op een hele andere manier opgevoed is. In een hele andere tijd is opgegroeid dan dat wij zijn opgegroeid.
Ja, want het is bij jullie veel persoonlijker als het om je eigen moeder gaat. In het boek wordt dat een collectieve biografie van onze tijd genoemd. Dat herkent behoorlijk wat afstand. Maar kunnen direct jullie eigen moeders bevragen over de tijd die zij zich herinneren.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Hoe wordt dat persoonlijk gemaakt in het project?
Nou, wij hebben onze moeders geïnterviewd, allebei, uitgebreid. Mm-hmm. En we hebben die verhalen allemaal uitgetypt en aan elkaar laten lezen. En we hebben gekeken waar de lijnen kruisen. Dus wat de verbinding is tussen de vrouwen waar ze dezelfde ervaringen hebben. En daar hebben we eigenlijk onze vragen op gebaseerd.
En dezelfde vragen hebben we aan de beide allebei onze moeders gesteld. Dus van tevoren hebben we hun geïnterviewd.
Ja.
En dan tijdens filmopnamen, hebben we dezelfde vragen gesteld.
En ja. In hoeverre lijken jullie moeders als generatiegenoten op elkaar eigenlijk? Dominique?
Er zijn echt heel veel raakvlakken. Van de manier waarop ze vertellen over hun werk. Dat ze allerlei baantjes hebben gedaan. En op een gegeven moment haar moeder, de moeder van Danielle, die beslist zelf als ze zwanger is om te stoppen. Mijn moeder die is per ongeluk zwanger van mij. En die moet wordt ze weggestuurd. Maar die heeft ook allerlei baantjes gehad omdat ze van haar vader niet mocht studeren. Dat
allebei mannen die behoorlijk druk waren en nooit thuis waren.
Ja.
Dus, en ook opgevoed dat je voor de kinderen er bent. Dat je er altijd bent. Dat je ervoor zorgt. Dat ze,
Want welke lijnen, als je het daarover hebt. Laten we zeggen dat paden zijn. Waren eigenlijk al een beetje voor jullie uitgestippeld door het leven van jullie moeders.
Nou, het is niet dat je zelf, dat je doorgaat op dezelfde weg als je moeder.
Nee.
Maar het is wel een lijn waar langs je loopt, ook van de tijd. Dus ja, wij zijn natuurlijk allemaal, het is een enorme emancipatiegolf daarna gekomen, ook tijdens het leven van onze moeder.
Daar vertellen ze ook over, over de VOS-cursus, baas in eigen buik, hoe ze allebei daarin actief worden. Maar dat het uiteindelijk dan dat toch ook te radicaal vinden. En zeggen van nou, dat ik ga niet weg bij mijn kinderen. En de moeder van Danielle, die ondersteunt vrouwen die het anders willen thuis. Maar die is thuis wel, zegt ze ook. Maar als er een van de kinderen ziek is of er is iets, dan ben ik er.
Ja.
Ja.
En hebben jullie zelf ook kinderen?
Ja.
Ja.
En hoe kijken die naar de beide oma's? Herkennen jullie kinderen de afzonderlijke moeders eigenlijk? Ik bedoel, oma's van jullie dus?
Hoe bedoel je? Afzonderlijk?
Danielle, herkennen jouw kinderen de verhalen van de moeder van Dominique en andersom?
Nee. Nee, hoe bedoel je? Nee, ik denk dat ze ook het verhaal van mijn moeder helemaal niet kennen. Want ik heb ook dingen gehoord die ik niet ken. Ik weet niet. Mijn moeder heeft eigenlijk nooit over haar moeder verteld en hoe zij is opgevoed, wat zij van haar moeder heeft geleerd. Dat is eigenlijk een hele mooie vraag om te stellen aan je moeder. Wat heb jij van jouw moeder geleerd? Want dan weet je eigenlijk ook wat ze jou heeft proberen door te geven, wat ze heeft proberen door te geven.
Ja.
En wat dat met jou misschien heeft gedaan. En daar, mijn kinderen zijn pubers, dus die kijken sowieso anders. Maar dus ze vinden het wel heel interessant, ja, zeker. Ja.
Hoe is het gebruik van het medium film om jullie moeders deze vragen te stellen? Is dat een heel directe manier van vragen stellen? Want je zet er een camera op en je kunt eigenlijk geen kant uit, hè, als geïnterviewde.
Ja, dat was wel heel bijzonder, omdat we een cameraman hadden en een geluidsman. Dus het was niet dat wij daar persoonlijk met onze moeder zaten. Dus dat schiep al wat af.
Ze zaten er eigenlijk aan een ander.
Ja. Nee, we zaten er wel bij.
Wij waren degene die de vragen stelden, maar het was niet één op één zoals de voorinterviews.
Dus het is echt meer een gesprek dan een interviewopstelling zoals je dat anders zou doen.
Nee, het was wel echt een interviewopstelling. Mijn moeder of haar moeder zat op de bank of op de stoel. En dan zat de camera ervoor met een soort spiegel eraan vast. Waardoor wij in die spiegel zaten. Waardoor zij in de lens mij zagen of Dominique. Waardoor ze in de lens keken. En die verhalen hadden ze al een keer verteld.
Ja.
En ja, omdat ze zo oud zijn, kunnen ze dat eindeloos herhalen. Nee, dat weet ik niet of dat is omdat ze zo oud zijn. Maar dat was in ieder geval toch een hele intieme setting.
Ja. Hey, dan is er op 22 januari nog een schrijfworkshop. Dat is de tweede, ook in de OBA. Daarin worden vrouwen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het thema moeders en hun herinneringen en ervaringen te delen. Wat is het eindstadium van die schrijfworkshop? Gaan mensen hun eigen tijdlijn invullen? Ik kijk even naar jou, Danielle.
Nou, het is 2,5 uur. Dus het doel is eigenlijk om iets open te breken. Om een soort oefeningen, schrijfoefeningen die associatief zijn, die herinneringen oproepen. Waardoor je gaat kijken, een klein stukje ziet van de relatie die je met je moeder hebt gehad.
Want hoe werkt dat openbreken? Ik bedoel, ga je dan kijken naar heel specifieke periodes in je leven?
We beginnen met automatisch schrijven. Dat is dat je dus je pen op papier houdt. En de vraag is, je stapt de drempel over. Je doet de deur open van je ouderlijk huis.
Ja.
Toen je nog thuis woonde. En dan kom je meteen binnen. En dan loop je door het huis, dat beschrijf je. En op een gegeven moment is je moeder ergens. En dan kom je haar tegen.
Mooi, het klinkt.
En dat gaat heel erg bij iedereen heel makkelijk en vanzelf. En daarna onderstrepen we een aantal woorden of zinnen. En die delen we met elkaar. En dan krijg je ook al die raakvlakken van de plekken in huis en de sfeer. En
geur, heel zintuigelijk benaderen we het. Zodat je daar sneller bij herinneringen komt.
Ja. Even heel snel, het boek. Er is een boek bij gemaakt.
Ja, een publicatie.
Publicatie.
Ja. Boekje.
Ja, dat zijn eigenlijk is een deel van het interview van onze moeders, omdat we dat niet allemaal in de film hebben gebruikt. Mm-hmm. En we wilden daar wel iets mee doen, omdat het eigenlijk een hele grote toevoeging is op de verhalen die ze vertellen. Dus dat heeft Melle Hammer heeft dat ontworpen. En die heeft heel mooi zo ook die twee stemmen naast elkaar gezet.
Okay, en kijk, de video is nog te zien tot met de 20e in de Opa en Mercatorplein. Kunnen we daar ook het boekje krijgen?
Ja, publicatie? Dus en het kan ook via het e-mailadres delijnenwaarlangs@gmail.com.
Delijnenwaarlangs@gmail.com.
Daar kun je ook opgeven voor de schrijfworkshop.
Dankjewel, Danielle de Vree, Esther Panhuizen.
Van Vree.
Dominique Panhuizen.
Van Vree. Dominique, wat zei ik nou?
Alles door elkaar. Even,
ik haal alles door elkaar. Excuses, dat ga ik in de afkondiging nog goed maken. Dank jullie wel. We gaan luisteren naar Sir Yes Sir, Longing is Good Taste. Sure, yes, sure, longing is good taste. Het leek er even op dat deze band zou doorbreken. In oktober 2012 brachten ze hun debuut uit, deze single Longing is Good Taste. En februari 13 hun debuutalbum We Should Talk. En ik blijf ze wel draaien, want ik vind het een ontzettend goede band. Ook al bestaan ze niet meer. Dan het aantal ouderen in Nederland groeit. Er zijn meer mensen die zorg nodig hebben. En ook het aantal ouderen dat door een val gewond raakt in Nederland neemt erg toe. er zijn zeer veel redenen waarom ouderen in hulpverlening terechtkomen. Er kan van alles gebeuren. Laten we het daarop houden. Ik heb hier aan tafel zitten Martin Kuper. Je bent coördinator ouderenzorg, onder andere. Even kijken, praktijkondersteuner.
Ja, op het gebied van ouderen.
Vorig jaar was er een mini-conferentie in de buurtkamer Bellamy Museum. Dat ging over valpreventie. Dat is een term die je zelf liever niet gebruikt. Hè? Want dat gaat eigenlijk alleen maar over mensen die achter hun bureau zitten.
Ja.
En niet zozeer de ouderen.
Ja, kijk, ouderen denken niet van ben ik nou een vallende oudere?
Nee.
Dus dat, als ik het daar zou over hebben met ouderen, dan zouden zij denken, waar heeft hij het over? Dus het is eigenlijk meer een term wat onder zorgverleners gebruikt wordt. En op zich is dat helemaal niet zo erg, want dan weten we meteen waar het over gaat. Maar ja. Kijk, valpreventie, dat lijkt alsof je iets kan voorkomen. Dat is nog maar de vraag of je het kan voorkomen. Maar erover in gesprek gaan is sowieso verstandig.
Want het ging er geloof ik ook over dat er allerlei processen gaan werken wanneer iemand zich meldt vanwege een val. Allerlei organisaties die eigenlijk met elkaar zouden moeten samenwerken.
Ja, het gaat eigenlijk nog een beetje vooraf, zeg maar. Want wat je nu ziet, vanuit de huisartsenpraktijk zijn we daar heel intensief mee bezig. Maar zorg rondom ouderen en voornamelijk kwetsbare ouderen, dat is iets wat je niet alleen kan vanuit de huisartsenpraktijk. Ja. En daarbij is samenwerking heel erg belangrijk. En vandaar dat we die mini-conferentie hebben georganiseerd om alle partijen bij elkaar te brengen. En het gaat om een stukje kennis delen, maar het gaat ook vooral om de ontmoeting met elkaar. En ook van gedachten te wisselen van welke bijdrage zou jij nou kunnen leveren vanuit jouw organisatie in het kader van valpreventie. En dat hebben we op die bijeenkomst, zijn we daar met elkaar over in gesprek gegaan. Hè. We hebben eerst wat kennis uitgewisseld.
Kun je een paar deelnemers noemen? Ik weet Stichting Mantelzorg en Dementie was erbij.
Die was erbij. Het buurteam was erbij. Ja. Die hebben ook een presentatie gegeven. De GGD was betrokken als een van de partijen die informatie heeft verteld. En we hebben nog Nathalie van der Velde, die heeft daar heel veel verstand van en die heeft daar ook van alles wat over verteld.
Ja, wat hier heel erg opvalt is de partij GGD.
Ja.
Want ik denk dat veel ouderen pas in zicht komen bij hulpverlening als ze zich melden bij de huisarts met een lichamelijke klacht.
Of ja. Inmiddels hebben de helft van de Amsterdamse huisartspraktijken die hebben een praktijk ondersteunde ouderen. En het onderdeel valpreventie en het vallen en alles wat daarmee te maken heeft, daar gaan wij proactief op pad, zeg maar. En dat betekent dat wij dan een aantal vragen vaak stellen aan de ouderen. En een van de vragen is van, bent u de afgelopen jaar gevallen?
Ja.
Bent u bang om te vallen? En heeft u moeite met gaan staan en bewegen? Van daaruit heb je dan ook allerlei mogelijkheden waar je dan mee aan de slag zou kunnen. En een van de dingen is dat je aan de slag gaat dan met valpreventie.
Ja.
Maar een belangrijke vraag is natuurlijk ook, wat wil de ouderen zelf?
Want wat is valpreventie? Ik leer te voorkomen dat ik val.
Ja, maar ook als je valt.
Wat moet je doen?
Hoe val je dan? En toevallig net in het voorgesprek trof ik een van de ouderen. En die vertelde zelf al van, je moet op je kont vallen. En niet proberen je te redden met je handen. Nou, ik denk op zich dat best een goede tip is om daar rekening mee te houden. Dat je een beetje als een soort plumpudding laat vallen. Nou ja, dat wordt alsof je daar heel erg over na moet denken.
Ja, ja.
Maar ik denk, net zoals met het als je met de auto in het water raakt. Een beetje oefening van hoe ga je dan met jezelf om. Kan je op dit vlak natuurlijk ook. En er zijn verschillende programma's voor. En ook met de wetenschappelijke onderbouwing. En daar heeft de GGD ook een rol in om dat te verzorgen. Zodat wij dat kunnen doorsturen, zeg maar, daar naartoe.
En zie je dat mensen die minder mobiel zijn, mogelijk ook doorvallen, zich vaker eenzaam gaan voelen? Mensen zich terugtrekken in hun woning?
Ja. De meeste mensen redden zich in hun eigen omgeving wel. Want dat is vertrouwd en bekend. Wat je ziet is dat als mensen bang zijn om te vallen, dat ze daardoor juist niet meer de straat op gaan. En daardoor, als ze sociale contacten willen, dat ook allemaal gaan missen. En daardoor verlies je ook een stukje autonomie. waardoor je dus niet meer op straat komt. En als echt iemand daar zegt van, ja, ik ben bang om te vallen, mm-hmm. ja, en je wil daarmee aan de slag, dan kan je, zeg maar, aan de hand van zo'n training, kan je misschien weer het vertrouwen terugkrijgen. En, maar kijk, het is ook breder dan alleen maar, kijk, het vallen, zeg maar, kan ook een signaal zijn van onderliggende problematiek. En we kijken ook in de huisartsenpraktijk ook breder naar bijvoorbeeld wat voor medicatie iemand krijgt. Naarmate je steeds ouder wordt, heb je dan nog wel de juiste hoeveelheid van bepaalde medicatie?
Of ja, kan ik gewoon jarenlang medicijnen hebben geslikt en dat was voor 40-jarige leeftijd goed, maar ja. is nu 70.
Ja, dus dat is ook belang vanuit, en maar dan praat je meer vanuit de medische kant, ja. vanuit de huisartsenpraktijk, om te kijken van, goh, we gaan de medicatie doornemen en kan er wat af, kan het wat minder. En ja, dus het zijn allemaal elementen die hè, ga je aan de preventiekant zitten of ga je zitten als het al gebeurd is. En op alle facetten kan je ermee aan de slag.
Want hoe... We worden ouder en we zijn ook een vrij mondig volkje.
Ja.
maar als we ouder worden en meer zorg nodig hebben, zijn we dan ook zo mondig? Gaan we snel naar iemand toe om hulp te vragen?
Ja, kijk, we hebben het net ook over de generatie gehad van 80-jarigen. En inmiddels is de wereld al heel snel aan het veranderen. En dat betekent ook de zorg aan het veranderen. Ja. En ook in het vorige gesprek hadden we een gesprek over van wat verwacht de oudere generatie van 80 jaar van de huisartsenpraktijk. Ja. Nou, dat is gewoon, ze verwachten gewoon de huisarts.
Ja.
En, maar dat is inmiddels al lang niet meer zo. Want heel veel praktijken zijn gedigitaliseerd. Het bereikbaarheid van praktijken is voor heel veel ouderen best nog wel lastig. En dat is ook de reden waarom we proactief op pad gaan. En dan is het ook nog niet altijd heel makkelijk om te formuleren waar je tegenaan loopt. Dus dat vallen is niet meteen een onderwerp waar mensen nou meteen over gaan praten.
Nee. Ja, want ik denk ook dat voor veel artsen het contact met de ouderen zowel begint als ophoudt met de eigenlijke behandeling. Hè? Dus een hulpvraag en een antwoord daarop en dan is het eigenlijk een beetje klaar. Maar is er ook een binding vanuit, in dit geval jouw financieel praktijkondersteuner, met mensen in een thuissituatie?
Ja, want wij komen bij de mensen thuis. Dus dat is wat we sowieso doen. We gaan op pad bij mensen thuis, ook om mensen in hun eigen omgeving te zien. En dan krijg je natuurlijk ook al heel simpel het kleedjesverhaal natuurlijk. Want als je een huisbezoek doet, dan zie je daar 100.000 kleedjes liggen. Nou goed, dat is relatief makkelijk om tegen iemand te zeggen, goh, mevrouw, realiseert u zich wel dat? Ja, heel veel mensen zijn er natuurlijk niet mee bezig. Maar we gaan proactief op zoek bij mensen om te kijken hoe ze thuis wonen. Maar kijk, weet je, ik vind het ook wel belangrijk om te onthouden, als iemand 80 jaar lang zijn eigen leven heeft vormgegeven, ja, wat kom ik dan bij iemand proactief doen?
Ja.
En natuurlijk heb ik mijn doelstelling om te weten van met wie heb ik te maken, wat zijn de behoeftes. Maar ik vind het ook belangrijk dat de ouderen zelf in de regie blijft. En vragen van hoe ervaart je bijvoorbeeld kwaliteit van leven?
Ja. Nou, daar gaan we het zo even over hebben. We gaan eerst luisteren naar muziek. The Beatles, When I'm 64. When I'm 64 van Sergeant Pepper. En ook het lievelingsliedje van mijn vader. Als mijn moeder een beetje down is, dan zet hij dit liedje altijd op. Dat vind ik altijd zo lief. Nog steeds in studio bij mij aangeschoven. Martin Cooper. We hadden het net over het afronden van de mini-conferentie valpreventie in buurtkamer Bellamy Museum. Dat was vorig jaar. Ja. Er zijn organisaties die hebben meegedaan, die hebben kennis tot zich genomen. Dus dat zijn verschillende organisaties. Hoe hebben zij dat laten doorsijpelen naar binnen hun eigen organisatie? Of laten doorwerken?
Nou ja, we hebben het net over gehad over het buurtteam bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar hebben ze ook echt, zijn ze ook meer aan het nadenken van wat voor rol zouden wij kunnen spelen in het valpreventieverhaal. En als wij weten dat wij als huisartsenpraktijken daar heel intensief mee bezig zijn, dan kunnen ze ook in de gesprekken die ze met ouderen hebben daarop attenderen. Maar ook van, hey, er is een praktijkondersteuner ouderen. Misschien kan je daar eens een keer over in gesprek gaan. Dus sowieso door de functie te laten zien, maar ook over het onderwerp wat we aangekaart hebben, mm-hmm. zie je dat wij dus via de buurteams daar nu mensen, onze patiënten worden gestimuleerd om met ons daarover in gesprek te gaan.
En is er ook meer aansluiting, denk je, nu een betere aansluiting tussen het psychische en het somatische?
En op wat voor gebied bedoel je dat?
Nou, we hadden het straks over de GGD bijvoorbeeld. Yep. Die meedeed. Je komt niet zuiver alleen meer voor het fysieke bij de huisarts bijvoorbeeld.
Nee. Nou ja, kijk, het is sowieso belangrijk ook dat je dit soort bijeenkomsten ook gezamenlijk organiseert. Want daar begint het eigenlijk een beetje bij. Hè? Het gezamenlijk organiseren betekent ook dat je een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid pakt met z'n allen. En daarbinnen van elkaar weet wat voor stuk je doet. En er was ook iemand, een beweegcoach was daar ook aanwezig. Ja. En die heeft onlangs contact met mij opgenomen, want die had gedacht van, oh, al die praktijkondersteuners ouderen in Amsterdam-West. Martin, welke huisartsenpraktijken hebben allemaal een praktijkondersteuner ouderen? Ja. Ik wil iets met bewegen gaan doen, misschien een beweegloket op gaan zetten. Dus je ziet door het onderwerp onder de aandacht te brengen en met elkaar daar bij elkaar te komen.
Dus je gaat elkaar ook echt vinden.
Je gaat elkaar vinden, omdat je elkaar ook kent. En die ontmoeting, elke keer denk ik van, ja, gaan we nou het onderwerp hier verkopen? Die ontmoeting, die onderlinge ontmoeting van zorgverleners onderling, dat levert ook heel veel op. En eigenlijk, ja, het droomplaatje is natuurlijk om de ouderen daar nog meer bij te betrekken. Dus de ouderen, we praten vaak over ouderen. Mm-hmm, ja. Ik denk dat het ook hard tijd wordt dat we met ouderen praten. En daar zijn we ook in ons eigen netwerk in Westerpark ook heel erg mee bezig.
Want is het heel wijkgericht wat jullie doen?
Nou ja, dit onderwerp kwam vanuit Westerpark. Dus dat was een klein gebied. Maar wij wilden dat graag breder neerzetten, onder de aandacht brengen. En vandaar dat we het woord Westerpark Westen hebben gepakt. Ja. Maar in Oost heb ik als coördinator ouderenzorg ben ik hier ook mee bezig geweest. Dus eigenlijk is dit een onderwerp voor de hele stad. Ja. Maar lokaal moet je elkaar kennen en weten wat je van elkaar kan verwachten.
Er is zo ontzettend veel aan echt een weerwar aan instanties en dingen waar je allemaal naartoe kunt. Wat is de eerste lijn voor iemand die, laten we zeggen, 70 jaar is en denkt, denkt, ik heb gewoon problemen, ik red het niet. Wat is waar moet ik dan naartoe? Is dat de huisarts of een website?
Ja, kijk, het ligt eraan wat voor problemen je hebt. En heel veel dingen worden medisch gelabeld. Terwijl je eigenlijk misschien het gaat om eenzaamheid. En dat je iets wil gaan doen. Dat je niks om handen hebt. Maar dat je het huis niet uitkomt. En dan is een buurtteam, dus de driehoek van het buurtteam. En de thuiszorgorganisaties waar we heel veel mee samenwerken. Het is elke keer een driehoek. En ik zeg tegen al die partijen altijd van... vraag naar die praktijkondersteuner ouderen.
Oké, dankjewel. Dankjewel voor het interview, Martin Cooper. En veel dank aan mijn gasten. Esther Vossen van de Bluest Monday. Jesse Laporte, Dominique Panhuizen en Danielle de Vree. En aan Martin Cooper. Dank aan Michiel de Beer voor de techniek. Tips en persberichten kunnen via radiosignaal @ cliëntenbelang Amsterdam. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.